Afgelopen week is het vakantie geweest hier in het noorden. Hebben jullie een leuke vakantie gehad? Enorm, lekker uitgerust. Niet iedereen, alle dagen aan het werk, niet iedereen heeft vakantie, sorry jongens. Er was ook een storm afgelopen donderdagavond. Donderdagmiddag, donderdagavond. En wij waren toevallig op vakantie in Den Haag. En vlak aan het strand, dus natuurlijk geweldig dan zo'n storm. Het is natuurlijk niet leuk voor de mensen die schade hebben, maar wij genoten er wel even van op dat moment. En we zijn even met z'n tweeën naar het strand geweest. En we konden zo heerlijk, hebben jullie dat wel eens gedaan, zo heerlijk zo echt in de wind gaan leunen bijna. Hè? Dat je helemaal zo, je er bijna aan kunt overgeven aan die wind. Heerlijk. En ik was onder de indruk van de kracht van wind. Dan denk je, man, nee, dat is toch wat. Dan kun je dan echt zo van onder de indruk zijn, die kracht van zo'n wind. En de Heilige Geest wordt in de Bijbel ook vergeleken met een wind. En dacht ik van, ja, dit is best wel krachtig. Maar de Heilige Geest is nog zoveel krachtiger. Wat gaaf eigenlijk, wat mooi. En ik zie ernaar uit dat ook die wind van de Heilige Geest ook door onze gemeente heen mag waaien. En dat wij daar ook door verfrist mogen worden en door bemoedigd en aangemoedigd mogen worden. Als je dan op vakantie gaat, is natuurlijk heel erg leuk. Het enige is als je dan thuis komt, ik denk dat de moeders dat, ik denk met name de moeders dat wel herkennen, dat je dan zo'n hele berg was hebt. Maar ja, dan denk ik ook maar weer van, nou ja, dan, het is blijkbaar ook gewoon heel bijbels. Dat was goed, want ja, God schiep Adam en Eva en toen zei hij, zie, het was goed. Dus het zal wel zo horen, hè? Maar we hebben het dus, en we zitten in een serie waarin we het hebben over het gaven van de geest. En we hebben al verschillende preken gehad daarover. Maar vanmorgen wil ik specifiek gaan nadenken met jullie over die kracht. De kracht van Gods geest. En hoe ontvang je dan meer van Gods geest? Wat is die, hoe werkt dat en wat is het dan en wat gebeurt er dan? Nou, eigenlijk denk ik, oh, daar kan ik wel zoveel over vertellen, gaat allemaal niet passen in één preek. Nou, dat geeft ook helemaal niet als ik vanmorgen jullie al een beetje heb kunnen uitdagen om gewoon uit te gaan stappen, dan denk ik dat, dat het doel bereikt is. En tot slot wil ik nog kijken naar een paar sleutels voor de praktijk. In een vorige preek heb ik het gehad over dat wij het tempel van de geest zijn. En dat God ook die tempel wil vullen met zijn kracht. En toen heb ik even kort genoemd dat de Heilige Geest in de Bijbel wordt aangesproken als een persoon. Dus een hij. Maar ook wordt weergegeven als het. Kracht. En het is allebei. En dat vind ik belangrijk om aan het begin even te benoemen, omdat het ook belangrijk is dat die beide dingen in balans zijn in ons leven. We hebben een persoonlijke relatie met de Heilige Geest. Er staat ook in de Bijbel dat de Heilige Geest, hij getuigt, hij bidt, hij onderwijst. Dus het allemaal dingen die bij een persoon horen. En iedereen van ons heeft de Heilige Geest ontvangen. Als je hier zit en je hebt Jezus aangenomen in je leven, dan mag je weten, ik heb een relatie met God en dus ook met de Heilige Geest. Ik heb de Heilige Geest ontvangen en ik mag met hem leven. Ik hoef daar niet onzeker over te zijn van is hij er nou of is hij er nou niet. Hij is met jou. Amen. Dus als persoon is hij altijd met jou. En het is niet dat hij dan half aanwezig is of half niet aanwezig is. Hij is er, klaar. Maar de Bijbel spreekt ook over Gods kracht. En er zijn verschillende symbolen die gebruikt worden als het gaat over Gods kracht. Bijvoorbeeld vuur, water, daar hebben we ook al een preek over gehad, hè, over stromen van levend water. Even kijken hoor, wind, olie, wijn. Dat zijn allemaal dingen waar je meer of minder van kunt hebben. En dat verschilt dus per situatie. En sommige mensen hebben de neiging om heel erg nadruk te willen leggen op de kracht van de Heilige Geest. En zulke seizoenen hebben we ook hier in de gemeente wel gehad. En is ook in de Pinksterbeweging is dat heel erg de nadruk komen te liggen op de kracht van de Heilige Geest. Wat ook gewoon heel bijzonder was, omdat het gewoon ook heel lang niet over gepreekt is en over gepraat is of in de praktijk gebracht werd. En andere mensen hebben meer de neiging om de nadruk te leggen op de persoon. Ik geloof dat het allebei is. En ik vind dat we een hele gave gemeente hebben eigenlijk, waarin ook allebei tot zijn recht mag komen. Waarin het ook allebei mag bestaan. Ik weet niet of jullie bij de gemeenteavond zijn geweest. Daar hadden we zo'n heel mooi cultuurplaatje. En in het cultuurplaatje stonden ook de woorden charismatisch en doordacht. Wij zijn een gemeente die is charismatisch en doordacht. We zijn niet zo hoog in de hemelsferen dat we helemaal niet meer ons gezonde verstand gebruiken. We zijn ook niet alleen maar verstandelijk bezig. We geloven in beide. Een hele mooie tekst die dat uitlegt is 2 Timotheus 1 vers 8. Dat God ons niet een geest van lafhartigheid heeft gegeven, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Dus wat de geest doet is ons ook juist een heel scherp verstand geven. Dat hoort ook bij kracht van de geest. En zo kwam ik bij een tekst en dat staat in Efeze 5 vers 18. Heel kort wil ik graag met jullie naar kijken. Met name het laatste stukje, maar laat de geest u vullen. Dus bedrink u niet, dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vervullen. Andere vertaling zegt, word vervuld met de geest. Word vervuld met de geest. Het staat er in een gebiedende wijs. Dus als een soort opdracht. Met andere woorden, alsof Paulus wil aanmoedigen van, jongens, zorg dat je vol bent met Gods geest. Zorg dat je vol blijft van Gods geest. Als een aanmoediging. En ik geloof dat God ons ook vanmorgen zo wil aanmoedigen. Blijf vol van Gods geest. Zorg dat je vol bent van Gods geest. Waar hebben we het dan over? Wat bedoelen we dan? Waarom dan? Hoe dan? Nou, dat roept heel veel vragen misschien op. Maar ik geloof dat de kern is van wat de Heilige Geest doet, is dat Hij ervoor zorgt dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Jezus heeft aan het kruis gezegd, het is volbracht. Het is klaar. Ik heb betaald. Dus we zijn, pakweg 2000 jaar geleden, zijn we gered. Maar als Jezus terugkomt, worden we gered. En vandaag heb ik ook zijn redding nodig. Dat is apart. Dat is hoe het kruis van Jezus werkt. We zijn toen gered, we worden gered en we hebben vandaag ook zijn redding nodig. Dat is iets, zoiets, soms werkt God zo bizar dat je het bijna met je verstand niet kan bevatten. Maar blijkbaar werkt het zo. En wat doet de Heilige Geest nou? Hij werkt datgene wat Jezus aan het kruis heeft gedaan, werkt Hij uit in ons leven. Aan het kruis heeft Jezus iedere ziekte op zich gedragen. En wat doet de Geest? De Geest die komt om genezing te brengen. Bevrijding te brengen. Dus Hij werkt datgene wat Jezus aan het kruis heeft gedaan, werkt Hij uit in jou en mijn leven. En dat is een proces van bevrijding en vernieuwing. En dat is ik noem het bewust een proces. Want bekering zien we vaak ook, is ook een, vind ik soms ook wel een proces hoor. Maar het is ook wel een moment waarop je zegt, van, nou nu kies ik voor Jezus. Maar dan ben je er nog niet. Dan, je bent er wel. Je bent gered en daar mag je ook in gaan staan. Maar God gaat ook met jou verder. Hij gaat je vormen, zodat je nog meer op Jezus gaat lijken. Om het even mooi te zeggen, Jezus accepteert wie we zijn en transformeert ons naar zijn beeld. Hij accepteert wie we zijn en hij transformeert ons naar zijn beeld. Oftewel, Jezus houdt van ons zoals we zijn, maar te veel om ons zo te laten. We worden door hem volledig geaccepteerd. Volledig zijn wij zijn kinderen. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar als zijn kind worden we ook door hem opgevoed. En dat is ook het werk wat de Heilige Geest doet. Nou, wat zijn nog meer de gevolgen van de kracht van de Heilige Geest? Nou, een aantal gevolgen. Een gevolg is dat je vol aanbidding bent. Ik weet niet of jullie dat kennen, dat je soms hebt tijdens de aanbidding, misschien hier of thuis, waar dan ook, dat je denkt, man, hey, ik kan wel uit mijn dak gaan. Dan voel je het bijna exploderen. Dan denk je van, wow, wat is God toch gaaf. Nou, dat komt echt niet, laat ik voor mezelf spreken, dat komt echt niet uit mezelf. Dat is echt Gods geest die dat dan in je wakker maakt. Dat je denkt van, wow, God is zo gaaf, wat is hij fantastisch. En dan, die tekst die we net lazen, gaat dan verder zingende onder elkaar, psalmen, dankende. Dan borrelt dat als het ware in je op. Is dat dan altijd zo? Nee, bij mij niet in elk geval. Soms moet ik er ook gewoon voor kiezen om God te gaan aanbidden. Het is echt niet dat ik dat altijd zo ervaar. Maar ik heb dat wel soms zo ervaren. En ik geloof ook dat Gods geest dat doet. Dat je vol enthousiasme en vol vuur bent, vol passie voor hem bent. Dus dat is een van de gevolgen. Gevolg is ook dat je aan ongelovigen je getuigenis gaat geven. En misschien wel zonder woorden. Dat je collega's aan jou gaan zien, wat is het toch met haar of met hem? Ze lacht altijd. Ik verzin maar wat hoor. Jongen, ze heeft het heel moeilijk. Of hij heeft het heel moeilijk. Maar hij straalt zoveel vrede en rust uit. Hoe kan dat toch? Dat is de kracht van Gods geest in je leven. En soms kan dat ook zijn met woorden trouwens hoor. Dat je iemand mag bemoedigen. Of mag aanmoedigen. Of mag vertellen over wat Jezus voor die persoon heeft, ook voor die persoon heeft gedaan. Gevolg kan zijn dat je gaat profiteren. Nou, daar hebben we net al eventjes mee geëxperimenteerd. Even gewoon uitgestapt in geloof. En een gevolg is ook dat je controle krijgt over je leven. Die tekst die we net zagen, bedrink u niet aan wijn, want het leidt tot allerlei uitspattingen, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Die tekst die wordt op twee manieren uitgelegd en ik geloof dat ze allebei waar zijn. Die tekst wordt soms zo uitgelegd als van, bedrink u niet aan wijn, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Met andere woorden, dat als je vol bent van Gods Geest, dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat je bijna dronken wordt of zo. Dat je denkt van, ik weet niet wat het is, maar het zal van de Geest zijn, laat maar gewoon gebeuren. Dat kan. Maar ik geloof ook dat hier iets in zit. Bedrink u niet aan wijn, wat leidt tot een losbandig leven. Maar word vol van de geest, want de geest zorgt ervoor dat je leven op orde komt. En je ziet ook dat Paulus allerlei dingen, verhoudingen in relaties, dat hij die zegt bijvoorbeeld over meesters en hun dienstknechten, dus met andere woorden bazen en hun werknemers, dat daar een gezonde verhouding, gezonde relatie komt. Dat er gezonde relaties komt in gezinnen, in huwelijken, in ouders tussen hun kinderen. Dat is ook wat Gods geest doet, dat hij herstel brengt in mensenlevens. Nou, ik heb even een paar dingetjes genoemd. Er zijn ongetwijfeld nog veel meer dingen te noemen van wat Gods geest allemaal doet en wat de gevolgen daarvan zijn. En ik geloof dat als we daar dan naar kijken en gaan zien hoe God mensenlevens verandert, dat het dan de bedoeling is dat we steeds meer gaan lijken op Jezus en dat we ook het karakter krijgen van Jezus. Hoe zou, stel Jezus zou hier gewoon rondwandelen, net als jij en ik. Hoe zou je zijn karakter eruit zien? Ik denk dat als we kijken naar de vrucht van de geest, dat het een prachtige omschrijving ook is van het karakter van Jezus. Een vrucht van de geest, is ook een gevolg van de geest, staat in Galaten 5 vers 22... En daar staat, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zo maakt God ons dus als mensen die vol zijn van liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, geduld. Oké, Heilige Geest, ik heb blijkbaar nog wel een beetje meer van u nodig. U mag nog wel een beetje aan mij schaven, dat ik nog meer op Jezus mag gaan lijken. En wat ik ook heel gaaf vind aan wat de Geest doet, is dat we gaan ontdekken dat wat de Geest wil doen in jou en mijn leven, veel verder reikt dan ons eigen ik. Juist dat het heeft juist die intentie om veel verder te reiken dan ons eigen ik. Dat hebben we ook een beetje gezien in de preek ook over de tempel. Dat God ons als een tempel gebruikt. Wij samen zijn een tempel van de Heilige Geest. We zijn aan elkaar gegeven. We hebben elkaar nodig. Maar wij zijn ook een middel waarin de hemel en aarde elkaar mogen raken. Elkaar mogen vinden. Dus Gods Geest wil jou vullen om jou, maar ook voor de gemeente. Dat datgene wat je krijgt is niet bedoeld om alleen maar voor jezelf te houden, maar om door te geven. Dat het geen eigen bronnetje wordt, maar dat het een stroom wordt. Dat gewoon wat je weer mag doorgeven aan anderen. Doorgeven aan mensen in de gemeente. Doorgeven aan de wereld om je heen. En wat is nou zo gaaf aan gemeente zijn? Dat in de gemeente zijn, dat je mag oefenen daarin. En dat je mag oefenen om uit te stappen. Dat je mag oefenen in het bidden voor iemand. Heb je nog nooit voor een ongelovig iemand gebeden, maar denk je, oh, dat zou ik best wel heel gaaf vinden. Begin eens gewoon hier in de gemeente. We zijn allemaal familie met elkaar. We zijn als het ware elkaars broers en zussen. We mogen fouten maken. Laten we gewoon met elkaar beginnen om gewoon uit te stappen. Heilige Geest, wat mag ik vanmorgen voor iemand anders betekenen? Dat zou ook wel heel gaaf zijn als we allemaal zo naar de dienst kwamen. En we dan op zondagochtend zeggen, Heilige Geest, wat mag ik vandaag voor iemand anders doen? Ik geloof dat we dan heel veel gaan zien van wat God wil gaan doen. Want we hebben elkaar nodig. En dat is ook hoe God werkt. Ik heb daar wel zin in. Ik wil graag een tekst met jullie lezen. Het gaat over de gaven van de Geest. Het staat in 1 Korinthe 12. De Bijbel spreekt over gaven van de Geest. Nou, dat is een beetje een oud woord eigenlijk al, gaven misschien. Gaven en talenten kennen we wel. Gaven zijn giften. Genadegaven staat hier eigenlijk in de grondtekst. Genadegaven, dat is dus niet iets, het is geen loon. Het is een gift. En de Heilige Geest geeft gaven, ook aan de gemeente. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal bij iedereen teweeg brengt. In één persoon is de Geest zichtbaar aan het werk. Oh nee, dat staat er niet. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. En dan vers 11. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Dus de Heilige Geest geeft gaven, giften aan ons. Wat zijn dan die gaven? Nou, ik heb een overzichtje gemaakt van drie Bijbelteksten die wat gaven noemen. Maar er zijn ook nog wel veel meer. Ik laat ze zien niet om, zodat je ze allemaal gaat onthouden of zo, maar om te laten zien hoeveel het er wel niet zijn. Ja? Dus John, als je hem op de plaatje wil laten zien. Kijk, hier staan verschillende rijtjes met gaven. In 1 Korinthe wordt bijvoorbeeld genoemd met wijsheid spreken, het overdragen van kennis, een groot geloof, gaven van genezing enzovoort. En ook in die andere teksten zie je een aantal gaven die God aan de gemeente geeft. Je mag het thuis ook even rustig nalezen als je denkt van ik wil het nog zien. Je kunt deze preek altijd weer terugluisteren en dan kun je dit plaatje ook weer zien en dan nog eens rustig naar kijken. Maar waarom ik deze verschillende lijstjes even aan jullie wilde laten zien, is om te laten zien dat het mogelijkheden zijn. Juist doordat het verschillende dingen zijn, toont aan dat het geen checklist is. Zo van, groot geloof, die is nog niet aanwezig in de Waardevol Leven gemeente. Dan moet die maar groot geloof krijgen of zo. Het is geen checklist. Het is ook niet geen checklist van, hoe goed christen ben je? Als je meer gaven hebt, ben je beter of zo. Het zijn gewoon voorbeelden van wat God wil geven. Zo simpel is het. Het zijn voorbeelden van wat God door zijn geest aan ons wil geven. En het zijn wel dingen waar we ons ook naar uit mogen strekken. En wat vind ik nou bijzonder, het plaatje mag er wel weer af, is dat ik geloof, ik had het net even over de vrucht en het karakter van Jezus, dat de vrucht en de gaven bij elkaar horen. En ik wil dat graag illustreren aan de hand van een koffiekopje. Nou ja, kopje, zeg maar gerust mok. Ik ben gek op cappuccino en dan heb ik dan altijd in zo'n lekkere, kunnen jullie dat zo zien, een mooie grote mok. En wat gebeurt er nou voor mijn gevoel, hè, met de vrucht van de geest, is dat je kopje wordt steeds mooier, steeds beter, sterker, zodat je ook vol kan worden met de kracht van zijn geest. Wat ik daarin ook weer heel mooi vind, is dat God niet wacht tot je helemaal perfect bent en dan pas vult hij met zijn geest. Nee, dat gaat hand in hand. Gods geest die vult jou met zijn kracht. En ondertussen is hij ook bezig jouw karakter te vormen. Misschien een zonde uit je leven weg te halen. En het kopje wordt steeds sterker en er is steeds meer ruimte voor de kracht van Gods geest. Waarom is dat nou zo? Ik kan wel heel erg verlangen naar gaven van profetie bijvoorbeeld. Maar als ik geen liefde heb voor die ander, wat is dan de waarde van die profetie? Dan is het alleen maar om te laten zien van kijk mij hoe goed ik dit kan. Daar is het niet voor bedoeld. Dus... Maar hoe meer liefde we krijgen voor de mensen, hoe meer ruimte er ook ontstaat voor de kracht van Gods geest. Stel je voor, je bent heel erg bewogen met iemand die ziek is. Misschien omdat je zelf weet wat het is om ziek te zijn. En je hoort van iemand die ziek is en het raakt je. Dan denk je, oh man, oh. En dan geeft God jou die bewogenheid, het karakter van liefde, van ontferming, van zorg. En door die liefde ga je je uitstrekken naar genezing. En kan het zo zijn dat je zegt van, maar ik wil gewoon voor je bidden dat Gods geest mag komen om jou te genezen. Dus dat gaat samen op. En dat vind ik zo mooi. Het is opnieuw weer die balans in dingen. Die gezonde balans. Het zijn niet alleen maar van de uitspattingen van Gods geest. En alleen maar, hoe zeg ik dat? Alleen maar op zoek naar, naar de wonderen. Nee, we zijn op zoek naar dat God mensenlevens verandert. Dat we steeds meer op Jezus gaan lijken met elkaar. En dan denk ik, wauw, wat is God daar al heerlijk mee bezig. En ik zie er naar uit dat Gods geest dat voor de rest van ons leven daar gewoon lekker mee doorgaat. Om ons steeds meer te doen lijken op Jezus. En ons te vullen met zijn kracht. En wat ik net even vertelde, van helemaal aan het begin, van dat God zowel persoon is als kracht. Dat is gewoon even puur mijn leven. Dat is voor mij zo'n openbaring geweest, dat ik daardoor ook weer meer toe durfde te laten van de kracht van Gods geest. En ik heb allerlei seizoenen gehad. En misschien sommigen van jullie ook wel. Als het gaat om de werking van Gods geest. En misschien zijn het over sommigen jullie denken. Waar heb je het over? Heb ik helemaal niet. Nou, dat kan ook. Maar voor mij was het best wel een worsteling. Een seizoen ook van. Hoe zit het nou met de Gods geest? En hoe zit het nou met de genade? Want we geloven dat vanuit die genade we al hebben ontvangen. En voor mij was het zo duidelijk van. Ja, maar de Heilige Geest als persoon. Dat is altijd. En die kracht, dat is in die zin ook altijd. Maar daar mag ik mij voor openstellen. Zoals dat koffiekopje. Ik mag mij openstellen om van hem te ontvangen. En wat hij wil geven. En ik stel mij open om van hem te ontvangen. En dat koffiekopje is bedoeld voor koffie. Ik kan er wel thee in doen. Wel ook wel. Maar hij komt het beste tot zijn recht, vind ik, als je er cappuccino in doet. Dan komt dat kopje koffie het beste tot zijn recht. En zo kun je dus, als het ook gaat om de Heilige Geest, kun je op zoek zijn naar een leuke ervaring. Je wil gewoon vol zijn omdat het gewoon leuk is, chill of stoer of weet ik veel. Je kunt op zoek zijn naar een leuke ervaring en dat is niet fout. Dat mag best. Maar dat koffiekopje komt het beste tot zijn recht als je er koffie in doet. En zo geloof ik ook dat het met de kracht van de Heilige Geest is. Het komt het beste tot zijn recht als jij dienstbaar wil zijn. Dan komt het beste tot zijn recht. Hebben jullie al zin in meer van de Geest? Hoe krijg je dan meer van Gods Geest? Ik wil kort kijken naar een gelijkenis in de Bijbel die hier iets over zegt. En ik heb het stukje in twee gesplitst. Het staat in Lucas. En ik verklap jullie alvast het einde. De laatste zin die zegt. Hoeveel te meer zal de Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Dus het stukje gaat over het ontvangen van de Heilige Geest. Oké, laten we gaan lezen Lucas 11 vanaf vers 5. En hij zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnenuit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om het u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en het ze geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. Tot zover even dit stukje. Dit is een gelijkenis. Ik moest hem echt wel even een paar keer lezen. Om te denken, wat staat er nou eigenlijk? En met name als je de Joodse cultuur van die tijd een klein beetje kent, gaat het steeds meer tot je leven, dit verhaal. Maar om het even in onze woorden uit te drukken. Stel je voor dat Lodewijk en Petra onverwachts uit Canada bij Peter en Carla op de stoep staan. Hoi, we zijn even in Nederland. En Peter en Carla denken, Frip, ik heb helemaal niks in huis. Stel je voor, Carla die zegt, ik ga naar Esther. Die heeft vast wel wat voor mij. Belt aan bij Esther. En zegt, Esther, heb je alsjeblieft wat eten voor mij? Want Lodewijk en Peter zijn zomaar uit Canada gekomen. Ik heb helemaal niks in huis. En dat Esther dan zegt, ja, dag. Ik lig net op bed. Ik heb mijn kinderen op bed en mijn man ligt te slapen. Echt niet, bekijk het maar. Nou, dat is ongeveer het effect van wat hier staat. Van gastvrijheid is in de Joodse cultuur superbelangrijk. Dat kunnen wij ons niet voorstellen hoe belangrijk, maar superbelangrijk. Zo belangrijk dat het gaat niet alleen om dat ik met mijn gezinnetje gastvrij ben, maar je bent als dorp ben je gastvrij. En als ik niet een gast kan ontvangen, Maar iemand anders wel, dan zorg ik ervoor dat diegene alles heeft wat hij nodig heeft. Want wij zijn samen gastvrij. Best mooi trouwens, ja? Vind ik best wel gaaf. Wij zijn zo individualistisch. Dat past helemaal niet meer bij ons misschien. Maar eigenlijk vind ik het wel heel mooi. Ik zou het ook wel willen dat we als gemeente samen zo gastvrij zijn. Samen. Dat iedereen die hier binnenkomt, dat niet alleen het welkomsteam is die dan zegt van leuk dat je er bent. Maar dat we allemaal zeggen, wat leuk dat je er bent. Maar goed, dat even terzijde. De Joodse cultuur. Zo gastvrij. Dat doe je gewoon. Je geeft het brood. Ook al heb je dan zelf helemaal niks. Dat doe je. Dus eigenlijk wat hier gebeurd is, als deze gelijkenis verteld wordt, dat die luisteraar die denkt, hè? Dat doe je toch niet? Brood, dat is zo belangrijk. Het is je bord, het is je mes, het is je vork. Het is de basis van je gastvrijheid. Want met je brood eet je, dip je ergens in, of je doet er iets op, weet ik veel. Maar met je brood eet je. Dus dat is alles. Heb je geen brood, kun je niks serveren. En eigenlijk wat Jezus in deze gelijkenis wil zeggen, is van, zo gaat het niet. Dat kunnen we allemaal bedenken. Nou, dat is echt, zou heel asociaal zijn. Zo doen we niet. En eigenlijk wat hij wil zeggen, als wij mensen dus al zo geneigd zijn om het goede te geven, hoeveel te meer zal God niet het goede willen geven aan ons. En dan gaat dit stukje namelijk ook verder. Vanaf vers 9. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, die vindt. Wie klopt, voor hem zal open gedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij om een brood vraagt, een steen geven? Een steen lijkt een klein beetje op brood. Maar is echt wel even totaal iets anders. Is niet voedzaam. Lijkt me zelfs heel gevaarlijk om een steen door te slikken. Of als hij om een vis vraagt, in plaats van een vis, een slang geven. Er zijn vissen die lijken een beetje op een slang. Ook van die waterslangen en zo. Het lijkt er misschien een beetje op, maar het is echt wel even totaal iets anders. Een slang is zelfs trouwens wel echt een beeld van de vijand. Een toonbeeld van iets slechts. Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven. Schorpioen. Wist je dat een schorpioen zich kon opkrullen? En dat het dan lijkt op een ei? Wist ik niet. Moet je maar eens opzoeken, ga maar eens googelen. Het ziet er een beetje uit als een ei. Dus het lijkt er dus een beetje op. Maar het is het echt niet. En het is zelfs iets slechts. Want in hetzelfde boek Lucas, staat een hoofdstuk eerder, in hoofdstuk 10. Dan zegt Jezus, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. En zo de kracht van de vijand te verbreken. Dus dit speelt over, dit slang en schorpioen spreekt over de vijand. Is iets slechts. En dan staat er in vers 13, als u die slecht bent, uw kinderen al het goede weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan wie daarom bidden? U die slecht bent, nou ja, zijn we dan zo slecht? Nou ja, zonder Jezus zijn we behoorlijk slecht. Gelukkig worden we door hem geaccepteerd en veranderen we naar zijn beeld. Maar wij mensen weten al het goede te geven. Of het nou is aan je buurman, of aan je eigen kinderen. Hoeveel te meer zal God dan wel niet het goede willen geven aan ons? Wat God geeft, is goed. En dan kan het zijn dat we vragen om een brood. En dat we misschien geen brood krijgen, maar iets anders krijgen. Maar wat we dan ook krijgen, het is goed. Er staat niet in dit stukje dat je per se een vader geeft wat je vraagt. Maar hij geeft wat goed is. En dat vind ik voor mezelf ook heel bemoedigend. Dat ik mag weten dat datgene wat God geeft, dat dat goed is. Hoeft niet precies te zijn wat ik heb gevraagd. Maar ik mag erop vertrouwen dat dat wat hij mij geeft, dat dat goed is. En dat geldt ook voor jullie. Dat wat God jullie geeft is goed. Oké, een aantal punten uit dit verhaal voor de praktijk. Hoe ontvang je nou meer van de Heilige Geest? Door te vragen. Is het zo simpel? Ja, het is zo simpel. Vorige week had ik best wel vervelende migraine. Ik was hier ook niet vorige week. En die hoofdpijn die bleef daarna nog een paar dagen zo lekker doorsudderen, zeg maar. Zo heerlijk. En het pas tot mijn eigen schaamte dat ik bijna een week later dacht van, goh, ik heb eigenlijk helemaal niet gevraagd of God het wil genezen. Ik vind het eigenlijk al zo gewoon, bijna alsof het erbij hoort of zo. Dat is natuurlijk niet zo. En of God het nou wel of niet geneest, dat is dan een tweede. Maar ik had het gewoon helemaal niet eens gevraagd. Het was helemaal niet eens in me opgekomen om het te vragen. En ineens dacht ik, goh, verhip, laat ik eens vragen of God het wil genezen. En dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik vraag een van mijn kinderen, de jongste, Elgenan. Ik vraag Elgenan of hij voor mij wil bidden. Wat ik zo mooi vind van kinderen. Kinderen zijn zo onbevangen. Die gaan onbeschaamd. Weet je wel, net als Carla die dan onbeschaamd bij Esther aanklopt van, help, ik heb je hulp nodig. En weet je wel, die gewoon vraagt. Misschien omdat de nood of het verlangen om het goede te doen groter is dan haar eigen schaamte. Het verlangen om het goede te doen is groter dan haar eigen schaamte. Dat is wel mooi eigenlijk. Onbevangen. Dus ik vroeg aan mijn jongste zoon, wil je voor me bidden? Nou, dat deed hij. Dus ik heb zijn handjes gepakt en handjes op mijn hoofd gelegd. 5 jaar. Hij heeft voor mij gebeden. En ik heb geen hoofdpijn meer. En gaat het dan altijd zo? Is het altijd een succesverhaal? Nee, echt niet hoor. In huis en buitenwerf is het echt niet altijd een succesverhaal. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij ons in elk geval niet. Maar wat dit voorbeeldje mij wel even weer liet zien, is ik mag gewoon vragen. God doet zijn deel wel, daar ben ik niet voor verantwoordelijk. Ik mag gewoon vragen. Mooi hè? Zo simpel. Kunnen we allemaal. Gewoon vragen. Toch zijn er soms blokkades. Ik weet niet of jullie dat herkennen, ik heb ze wel. Blokkades om uit te stappen. Blokkades om echt van de Heilige Geest te ontvangen. En er zijn er misschien wel meer te noemen, maar voor vanmorgen wil ik er 3 noemen. Dat is twijfel. Ja, maar stel dat of wat als, doe het maar niet. Een tweede blokkade kan zijn minderwaardigheid. Nou, dat is vast niet voor mij. Dat is voor iemand anders of wat dan ook. Maar voor de Heilige Geest mij echt willen gebruiken om voor iemand te bidden voor genezing? Ja. Derde blokkade is angst. Dat is misschien wel de grootste. Angst. En het is gewoon heel menselijk om dingen spannend te vinden. En dat mag ook. En de Heilige Geest is een gentleman. Hij dwingt niet, hij pusht niet, hij legt je geen dingen op. Maar hij moedigt je wel aan. Om het zet je in de rug, zeg maar, van, doe maar. Ga maar. Stap maar uit. Ik ben er wel. Ik geef het goede. Dus wat zijn nou drie punten tegenover die blokkades? Eerste punt. Wat God geeft, is goed. Hebben we net gelezen. God geeft geen stenen, schorpioenen en slangen. Wat God geeft, is goed. Dus als je je uitstrekt naar meer van Gods geest, hoef je niet bang te zijn. Wat God geeft, is goed. Je hoeft niet bang te zijn of het wel voldoende is of wat dan ook. Wat God geeft is goed. Amen. Wat God geeft is goed. God is goed. En als wij al geneigd zijn om elkaar het goede te willen geven, hoeveel te meer zal God dan wel niet het goede willen geven aan jou en aan mij? Misschien zit ik hier net nog even bij te bedenken. Misschien vind je het wel lastig om controle los te laten. Misschien denk je van ja, maar wat als ik de Heilige Geest dan ruimte geef in mijn leven? Raak ik dan alle controle kwijt over mijn leven? God wil wel achter het stuur van jouw leven. Maar het is niet zo dat je alle controle in één keer helemaal kwijt bent of zo. De Heilige Geest is een gentleman. Hij wil samen met jou optrekken. Samen met jou. En je mag met hem wandelen. Dat betekent dat hij gewoon naast je is. Dat hij met je is. Dat als je denkt van, oké, ik geloof Heilige Geest dat u zegt dat ik nu die kant op moet gaan. Dat jij dan niet alleen die kant op gaat. Maar dat Gods Geest ook met jou mee die kant op gaat. Samen. Als partners. Partners in crime. Tweede punt. Jij bent goed genoeg om te ontvangen. Ik liet net al even zien dat koffiekopje. En natuurlijk is het zo dat God bezig is jou te vormen naar zijn beeld. En dat je steeds meer op hem gaat lijken. Maar hij wacht niet met jou te vervullen met zijn kracht. Tot het moment dat je helemaal perfect bent. Gelukkig niet zeg. Dan hadden we echt een probleem. Maar jij bent goed genoeg om door de Heilige Geest gebruikt te worden. Die tekst die we net lazen uit 1 Korinthe 12. In iedereen is Gods Geest zichtbaar aan het werk. Dus ook door jou. Hij wil ook jou gebruiken. Ook jij bent goed genoeg om door Gods Geest gebruikt te worden. En derde punt, vraag ongeremd. Vind ik persoonlijk misschien wel de mooiste. Vraag ongeremd. Of onbevangen. Zoals kinderen dat zo heerlijk onbevangen kunnen doen. Ongeremd. Vrijmoedig. Vraag gewoon. Je hoeft daar niet over te twijfelen. Ja, maar wat als of zus. Ik denk dat we dan soms wel eens, tenminste dat heb ik wel, te veel nadenken. Ja, maar zus, vraag het gewoon. Gewoon vragen. Omdat wat God geeft goed is, en omdat jij en ik goed genoeg zijn om de Geest te ontvangen, en omdat we ongeremd mogen vragen, mogen we uitstappen en actief van hem ontvangen. En dat betekent dat je soms iets doet als wat ik net deed, dat je iemand naar voren roept, terwijl je nog geen idee hebt wat je gaat zeggen, dan ook nog eens de verkeerde persoon aanwijst. Gaan we fouten maken? Ja, natuurlijk gaan we fouten maken. Is dat erg? Nee, is helemaal niet erg. Moest je kijken wat voor moois daaruit voortkwam, doordat ik even volledig de mist in ging. Is toch mooi? God weet zijn weg daar wel mee. God weet wel raad met onze fouten. Stap gewoon uit. En dat gaan we dus ook lekker doen met elkaar. Dus ik heb als afsluiting heb ik een praktijkopdracht voor jullie. Jullie mogen allemaal lekker actief gaan worden. Waar ik jullie toe wil uitdagen, is om de komende week te vragen aan de Heilige Geest, voor wie mag ik iets doen? Niet heel lang over nadenken, gewoon voor wie mag ik iets doen? En dan heb je misschien een persoon op je hart, en misschien ken je diegene wel of juist niet, maakt allemaal niet uit. Kies een persoon uit. Ja? Wie ga jij bemoedigen deze week? En dan kun je drie dingen doen. Drie dingen. Of, ja, je mag ze ook alle drie doen, maar ik zeg nu even of. Of je gaat bidden voor genezing. Of je gaat een woord of een indruk opschrijven voor diegene. Of je kunt het ook zeggen tegen die persoon. Let op, het is een bemoediging. Geen vermaning of... Het is bedoeld als een bemoediging. En dat kun je misschien doen door een brief of een mail of een kaartje. Dat laat ik aan jullie. Of de derde, je gaat iets voor deze persoon doen. Ga deze persoon dienen. Door misschien een klusje voor deze persoon te doen. Of een boodschap te doen. Ik zie dat ze daar al heel veel zin in hebben. Ik vind het heel leuk trouwens hoor. Jullie hebben helemaal ideeën geloof ik daar. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal uit gaat komen. Dat krijg ik allemaal best wel mee hoor, als ik hier sta. Oké, dus dit lijkt me gewoon heel gaaf om te doen met elkaar. De Heilige Geest wil jou gaan gebruiken en je mag actief van hem ontvangen. Dus wie ga je bemoedigen? Door of te bidden voor genezing, of een woord of een indruk op te schrijven, door te geven, of iemand te dienen. Hebben we dan een beetje zin in met elkaar? Oké. Ik wil tot slot afsluiten met gebed. Zullen we allemaal gaan staan? Dank u wel, Heilige Geest. Dank u wel, Heilige Geest, dat u in dit seizoen spreekt over uitstappen op het water. Uitstappen uit de boot. Uit onze comfortzone. Dat u ons als het ware een zetje geeft om iets te doen wat misschien wel heel spannend is. Maar waar u ook bij bent. Heer, want u wilt ons allemaal gebruiken. Allemaal zoals we hier zijn. Wilt u ons gebruiken. We zijn samen gemeente. En in iedereen van ons geeft u iets. En zo mogen we gewoon in vertrouwen van u ontvangen. En iedere leugen die op dit moment misschien in gedachten van mensen zegt van ja, maar jij zult niks krijgen of jij bent niet goed genoeg of al die leugens, die roepen we een halt toe op dit moment en zeggen we zwijg in de naam van Jezus. Want Gods woord zegt dat hij in iedereen, dus ook in mij, werkt. Dank u wel dat datgene wat u doet, dat het goed is. Ook al begrijpen we misschien niet altijd alles wat u doet, of krijgen we misschien niet altijd de antwoorden op de gebeden die we graag zouden willen hebben, maar we vertrouwen op u als onze hemelse papa, dat wat u geeft, dat dat goed is. En zo zegen ik de gemeente met uw geest, dat we aan het eind van dit seizoen niet zullen zeggen, nou, dat was interessant. Maar dat we met elkaar mogen zeggen, wow, dat was gaaf. Heer, maar daarvoor zijn we afhankelijk van u. Niet uit eigen kracht, maar door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Amen.